Jozef Peers, nog geen 10 jaar publiceert hij. Er zijn boeken verschenen met titels als Maanzaad, Koloniale Waren, Het Belang van Edward Lindeman en dan het radioboek Erfenis. En Jozef Peers, wie denkt dat is een Engelsman, komt bedrogen uit, want het is een Vlaming. Ik zit hier bij hem in Antwerpen, maar er is wel een connectie met dat Engeland. En wie zijn werk gaat lezen zal dat ook zeker merken, want daar heeft hij het nodig over geschreven. Hoe zit dat, meneer Peers?
Het is tegelijk eenvoudig en ingewikkeld. Mijn vader heeft een Engelse naam, omdat hij een Engelse naam heeft gevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was in 1938 als 15-jarige knaap uit Duitsland weggeraakt, omdat hij van Joodse afkomst was. Een oom van hem had een visum kunnen bemachtigen voor hem, want zijn ouders hadden niet het geld daarvoor. En mijn vader is dan tijdens de oorlog soldaat geworden in het Engelse leger en moest daarvoor een Britse naam vinden. En hij heette oorspronkelijk Peerits. En de stap naar Peers was dan vlug gezegd. Ten meer daar hij jarenlang in een gastgezin had gewoond in Cheltenham, dat Peers heette, toevallig.
En de Vlaamse connectie, want ja, we zitten hier in Vlaanderen en u schrijft en spreekt Vlaams.
Ja, zoals het vaak gebeurt of gebeurd is, Britse soldaten die dan na de bevrijding of op het einde van de oorlog in Vlaanderen zijn beland, die een Vlaams meisje hebben gevonden op een of ander bal in een of andere stad. Die zijn vaak gebleven omdat kort na de oorlog al, of kort na de bevrijding al, het vrij goed ging in Vlaanderen. Mensen hadden eten genoeg. Terwijl het in Engeland heel wat minder ging. En die Engelse soldaten zijn heel vaak in België gebleven. Terwijl Amerikaanse soldaten hun bruid vaak naar Amerika namen.
Ja, klopt, ja. En Canadezen ook.
Ja, ja, dat klopt, ja.
Ja, dus zo is dat verklaard. En die afkomst in de jeugd heeft u allemaal gebruikt in boeken, waarvan de eerste pas verscheen een kleine 10 jaar geleden. U bent geboren in 1951. Enig rekenen leert dat u al een goed eind in de 40 was toen u voor het eerst daarover publiceerde. Heeft u daarvoor ook nooit geschreven daarover?
Ja, ik had heel wat dingen liggen in mijn la. En ik heb altijd belangstelling gehad om te schrijven. Halverwege de jaren 80 ben ik 2 jaar in Londen gaan wonen, waar ik dan ben gaan schrijven voor Vlaamse kranten. En zo is dat stilaan gegroeid. En ik vind dat het nogal normaal is dat je pas op rijpe leeftijd begint na te denken over wat er met je voorouders is gebeurd. Als kind heb je daar geen belangstelling voor, vraag je daar niets over, jammer genoeg. Want zo, ja,
dan zijn de bronnen er nog, hè?
Voilà, vaak. Ja. En halverwege de jaren 90 vond ik het ineens misschien nodig om mijn Joodse voorvader of familie, die overal in de wereld was verspreid, om die op te zoeken en daar dan een boek over te schrijven. Ja. En dat heb ik gedaan. En dat is dan Land van Belofte geworden.
Ja. En er was, u zegt, ik schreef altijd al. Had u ook altijd het idee van, ik ga ook boeken schrijven? Want ik bedoel, er zijn veel mensen die schrijven. Journalisten schrijven, mensen schrijven gewoon voor hun lol. Ja.
Ik had het eerlijk gezegd veel te druk met mijn baan als leraar. Ik gaf Engels en Nederlands aan de middelbare school, het Jezuïtencollege hier in Antwerpen. En ik moet eerlijk zeggen, ik had het daarmee zo druk dat er gewoon geen tijd overschoot om andere dingen te doen. Of serieus te doen, want schrijven heb ik dan de laatste 10 jaar, 15 jaar ontdekt, is in de eerste plaats een kwestie van discipline.
Ja.
En altijd bezig zijn.
En als je een baan hebt, dan lukt dat dus niet?
Ja, andere mensen kunnen dat, ik kon dat niet.
En toen zegt u, ik gaf dus les en toen dook ik in mijn familie en toen ging ik dat boek schrijven. U wilde zo graag dat dit bekend werd?
Het is altijd natuurlijk fascinerend om, deelnemen is een groot woord, om te kunnen duiken in een familieverleden dat nogal bezwaard is geweest. Mijn familie van vaders zijnde waren tot in begin 19e eeuw Poolse Joden. Die zijn dan verduitst, zijn naar Silesië, Breslau, de hoofdstad van Silesië, getrokken. Hebben daar dan tot aan de Tweede Wereldoorlog gewoond. Waren Duitser dan de Duitsers, zoals de meeste Joden. En dan zijn die weggegaan of weggemoeten, weggekund. Sommigen zijn er moeten blijven natuurlijk. hebben de kampen overleefd of niet overleefd. En ja, ik wilde al die verhalen wel eens horen. Ik had zoveel gelezen over de Tweede Wereldoorlog. En dan werd ik er ineens van, mij van bewust dat ik mensen had die dat allemaal, mensen kende die dat allemaal hadden meegemaakt. En dat heeft een aantal, voor mij althans, fascinerende verhalen en reizen opgeleverd.
Maar pas later, in uw jeugd, was u daar gewoon eigenlijk niks van bekend en was die interesse er dus niet?
Die interesse was er niet, maar ja. Ik neem aan dat dat veel mee te maken had met het... Met het feit dat je jong was, dat je een adolescent was, die hebben alleen aandacht voor zichzelf.
Ja, anderzijds kunnen een hoop tweede generatie kinderen er niet aan ontkomen door wat hun ouders natuurlijk hebben meegemaakt. Maar bij u was dat blijkbaar geen issue.
Dat is veranderd in 1967. Toen was ik 16, toen brak de Zesdaagse Oorlog in Israël uit. Of tussen Israël en de Arabische buurlanden. En... dwaas als ik was, dacht ik eraan, god, als de nood het hoogst wordt, dan muis ik er van onder en dan ga ik mij inlijven in het Israëlische leger. Dus je ziet wel, op dat moment, dat herinner ik mij nog, was er op een paar jaar tijd, ik was nog maar sinds 2 jaar op de hoogte van mijn Joodse wortels, zo u wilt, was die hele sfeer toch omgedraaid en had ik toch al belangstelling voor alles wat met Jodendom en Israël enzovoort te maken had. Ja. Hoewel ik natuurlijk helemaal geen Jood ben, bedoel, mijn moeder is geen Joodse. Volgens de religieuze wetten moet dat zo zijn om jezelf een Jood te mogen noemen. Anderzijds zijn er natuurlijk liberalere Joden die zeggen, dat doet er niet toe, je vader was Joods. Als je belangstelling hebt voor die Joodse wortels, voor het Joodse cultuurgoed, voor het verleden enzovoort, dan mag je jezelf Joods noemen. Ik vind dat allemaal niet belangrijk. Nee. Ik heb belangstelling daarvoor, maar noem mij geen Jood, want ik ben ook compleet ongelovig. Ja. Dus,
Het is de belangstelling.
Dat is het, ja.
Dan komen we langzaam bij het radioboek uit. Is het verhaal ontstaan vanuit die verhalen die u heeft gehoord van overlevenden? Want het gaat over iemand die een vreselijke gebeurtenis, zoals die wordt aangeduid, heeft overleefd.
Zeker en vast. Ik was ook op dat moment bezig met mijn laatste boek Vaderland, waarin ik een Joodse familie volg van nu tot in 1829 op 5 cruciale momenten in het leven van iemand in die familie. Die Joodse kwestie was dus wel aanwezig. En het andere aspect dat meespeelde was dat, omdat ik met de Joodse boeken en holocaustliteratuur bezig ben voor mijn krant voor de morgen.
Want die recenseert u, hè?
Dat klopt, ja. Kom je nogal eens boeken tegen of mensen met een opinie tegen die zeggen, Joden zouden eindelijk eens moeten ophouden met dat gezeur over de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn niet de enige slachtoffers in de geschiedenis geweest. Het is nu goed, we weten wat er gebeurd is. Auschwitz als de maat voor alle kwaad. En daar was ik in zekere zin maar boos over. Aan de andere kant vond ik het wel intrigerend om eens na te gaan hoe ik daar zelf tegenover stond. En zo is dat verhaal beginnen groeien. Ik heb daar een hele, misschien tegenstrijdige opinie over. Dat mensen het kwaad proberen te onthouden en dat in gedachten houden, dat vind ik normaal. Dat Joden beweren, terecht of niet terecht, dat de Holocaust, de Shoah, de maatstaf voor het ultieme kwaad is, dat begrijp ik. Maar op termijn zal dat vervlakken, zal dat weg hebben. Wij weten nu ook niet meer wat er in de middeleeuwen op verschrikkelijke manier met mensen is gebeurd. En ik ben ervan overtuigd dat het kwaad dat toen geschied is even erg is geweest als wat tijdens de Holocaust is gebeurd. Alleen vind ik het onterecht dat men nu al aan de Joden vraagt, amper 60 jaar later, om die herinnering niet meer gestand te houden. En dat vind ik jammer. Bovendien, dat staat niet in dat verhaal, maar bovendien ben ik ervan overtuigd geraakt dat die Shoah voor Europa, voor het Westen misschien, nog meer dan voor het Oosten, een van de redenen is waarom wij tegen geweld zijn in de maatschappij. Als er iets gebeurt, bijvoorbeeld met de moslimgemeenschap, dan staan er altijd politici klaar met hun vingertje en die zeggen, ja, maar onthoud wat er gebeurd is tijdens de oorlog, wanneer ook mensen toen werden gediscrimineerd op basis van ras en religie enzovoort. En ik vind dat nuttig. Ja. Over 100 jaar zal dat niet meer bestaan. En dat vind ik, ik zal het dan ook niet meer dan normaal vinden dat op dat moment iets anders de plaats zal ingenomen hebben. Maar zolang we nog kunnen lering trekken uit die gebeurtenis, vind ik dat die mag bewaard blijven.
En tegelijkertijd noemt u die gebeurtenis waardoor je, zeker toen ik de frase hoorde over vrouwen waar met bijlen op werd ingehakt, moest ik meteen aan de Hutus en de Tutsis denken in Rwanda. Dat was waarschijnlijk ook de bedoeling.
Dat klopt, ja. Want de gebeurtenis waar ik het over heb in het verhaal is helemaal niet de moord op de Joden.
Nee.
Want ergens in het verhaal staat inderdaad dat het iets is wat eeuwen later, eeuwen na de moord op de Joden en de moord op de Indianen en de Hutus en de Tutsis is gebeurd, omdat ik ervan overtuigd ben, en ik denk dat dat niet naïef is, maar heel realistisch, dat in de eeuwigheid der eeuwigheden, zolang de mensen bestaan, er dergelijke catastrofes zullen voorvallen.
Ja, en zelfs de dreiging zit ook al in het verhaal, hè? Want het wordt af en toe zo aangeduid, hij gaat ook ergens naartoe, er is een jonge vriend, mensen die het verder zullen brengen. Er valt de term, daar zullen ook doden bij vallen. U bent ervan overtuigd dat in de mens zit.
Ja, het vreemde is in het verhaal, of het slot van het verhaal, dat die man die er zo van overtuigd is van zijn gelijk, dat mensen moeten onthouden wat er toen gebeurd is, dat hij zelfs bereid zal zijn, het wordt niet uitgesproken, want daar eindigt het verhaal, maar dat hij bereid zal zijn om geweld te gebruiken om die erfenis levendig te houden. En ik wilde daar verwijzen naar ja, wat wij doen of hoe wij spreken over vrijheidsstrijders en terroristen. Voor de ene is het dit, voor de ander is het dat. Wanneer is geweld gerechtvaardigd?
Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Dat merk je heel duidelijk in het verhaal. Dat u daar het antwoord niet op heeft, maar wel de vraag opwerpt van denk daar eens over na. En dat is kenmerkend voor uw schrijven?
Ik probeer altijd zo suggestief mogelijk te schrijven, ja. Dat is me van in het begin gezegd door recensenten, een van de weinige keren dat ik het met hen eens ben. Maar ik kan niet anders schrijven. En als ik anders schrijf, dan voel ik me ook niet op mijn gemak. Dan is het alsof iemand anders mijn pen vasthoudt, enfin, mijn vingers op de computer.
Ja, en u laat ook graag wat ja, aan de lezer over. Die beschouwt u als volwassen, neem ik aan.
Ik denk eigenlijk nooit over de lezer na, eerlijk gezegd. Ik ben iemand die vanaf mijn eerste boek tot en met mijn laatste boek dingen heb willen schrijven die ik zelf interessant vond. En tot mijn schaar en schande moet je dan merken natuurlijk dat de lezers absoluut niet geïnteresseerd zijn in wat ik schrijf. Ik overdrijf nu natuurlijk, maar ik heb geen bestseller geschreven. Bestseller in de zin van dat mensen mijn boeken massaal kopen. Dat steekt, maar ik ga daar mijn schrijfstijl of mijn inhoud van mijn boeken niet voor veranderen, nee.
U gaf al even aan, u bent het niet altijd eens met de critici, want er zijn diverse boeken gerecenseerd. Bij de lof klinkt inderdaad ook altijd kritiek. Is het niet op de te Vlaamse uitdrukkingen in het eerste boek, dan is het wel weer op bijvoorbeeld het belang van Edward Lindeman, wat een andersoortig boek is, wat minder dan alle anderen op uw familie gebaseerd, maar een beetje een soort horrorverhaal in Engelse stijl. En dan krijgt u weer het verwijt dat het niet spannend genoeg is of dat het nergens naartoe gaat. Ja. Al die kritiek, u zegt, daar trek ik me allemaal niks van aan.
Natuurlijk trek je daar iets van aan. Alleen, ik ben zelf recensent en ik heb al heel veel boeken besproken die ik goed vond en die anderen slecht vonden en omgekeerd. Het enige dat ik hoop is dat een recensent gaat, zoals Kees Svens ooit zo mooi heeft gezegd, gaat waar de woorden gaan. Ik probeer dat te doen, misschien slaag ik, of wellicht slaag ik daar niet altijd in, maar je hebt soms de indruk dat recensenten met hele andere zaken bezig zijn. Ik herinner me met Gebalde Vuisten, dat
Moet ik even uitleggen waar het over gaat? Het is een boek over, ook weer geënt op uw familie volgens mij, waarin het begint met de vooruitgang, een snelle auto, en dan zie je zo een aantal generaties met al hun problemen wordt beschreven, als begin van een trilogie. Want het houdt ergens op.
Ja, het was ironisch van in het begin, want ik begin met een verhaal dat eigenlijk nooit heeft plaatsgevonden. En ik had gehoopt daar dan dat de lezer al meteen zou merken dat ik een verhaal met weerhaken had geschreven, dat ze moesten opletten dat ze niet alles zomaar geloofden wat er stond. Dat is niet gelukt. Maar bijvoorbeeld een recensente schreef toen, ja, die Piers die heeft een soort van kloon willen maken van de Kapellekensbaan van Louis Paul Boon. En ze zei dan, hier schrijft Boon dit en daar doet Piers dat. En Boon pakt het zus aan en Piers pakt het zo aan. En ik dacht, maar wat een grote onzin, want ik heb de Kapellekensbaan niet eens gelezen.
Heeft u wel het idee inderdaad dat de recensenten, u gaf er al een beetje aan, dat ze inderdaad op het boek op u beoordelen of wat er geschreven is? Of is het toch te veel een vooringenomen idee over wat het moet zijn?
Ik verwijt ze eigenlijk niet zoveel. Ik ben nog geen andere collega-schrijver tegengekomen die altijd tevreden was over, of die tevreden is überhaupt over een recensie. Iemand als Erwin Mortier bijvoorbeeld, die ik zeer bewonder, en die heel vaak lovende kritieken heeft gehad, die zei, zelfs in die lovende kritieken staat, naar mijn gevoel, zegt hij dan, soms grote onzin.
Ja, ook. En het is ook een schrijver met wie u zeker in het begin ook vergeleken werd, hè? Omdat hij ook boeken heeft geschreven over adolescenten op het Vlaamse platteland. En het komt voor een deel in boeken van u ook terug.
Dat klopt, ja. Ik heb dat meteen proberen te ontkrachten, omdat hij een soort van miniaturist is. Die heel mooi esthetiek verweeft met de inhoud van een boek. Ik zou niet zeggen dat ik lelijke zinnen schrijf, dat hoop ik althans niet. Maar ik heb een veel minder poëtische stijl. Ik hoop dat ik alleen vlot genoeg schrijf om de mensen toch dat gevoel te geven dat ze met een literair monument is een groot woord, maar met een literaire prestatie bezig zijn. Ik lees zelf heel graag boeken die mij ook esthetisch vervoeren. Dat hoeft daarom niet het soort miniaturisme te zijn van een Erwin Mortier. Dat kan op allerlei soorten manieren. Maar dat brengt wel iets extra's. Het voegt iets extra's toe aan een boek natuurlijk. Ja. Kijk, ik heb met evenveel plezier alle tot nu toe 6 boeken geschreven. Ze zijn allemaal, om het op een sentimentele manier te zeggen, mijn kindjes. En bovendien, zowel recensenten als andere lezers van die 6 boeken. Ik heb zowel mensen gehoord die ieder boek goed vonden en mensen gehoord die ieder boek slecht vonden. En wat kun je daaraan doen? Het is alleen een bewijs dat boeken schrijven een moeilijk vak is. En als recensent ben ik me daar ook van bewust. Ik ben niet iemand die boeken neersabel, omdat ik weet dat heel veel tijd en energie in zo'n boek kruipt. En dat een uitgever en een redacteur zo'n boek niet zullen uitgeven als ze zelf vinden dat het een slecht boek is. Dus waarom vonden ze het dan een goed boek? Ja. Het is altijd balanceren op een slap koord, ja. Ik vind van mezelf, misschien klinkt dat arrogant, dat ik daar vaak in slaag, omdat zelfs met 300 woorden, omdat ik dan in een paar zinnen probeer weer te geven wat de bedoeling is geweest van de schrijver, hoe hij dat met zijn stijl en taal heeft gedaan en wat voor verschillende thema's en aspecten er aan het boek zitten.
Staat het recenseren uw eigen schrijven niet in de weg? Dat je zoveel dingen leest waarvan je denkt, dat had ik willen schrijven of van dat kan. Misschien juist wel van, dat kan ik beter, kan ook.
Het recenseren niet natuurlijk, maar wel het boeken lezen. Ik heb het geluk dat ik vaak vertaalde literatuur mag lezen uit Oost-Europa met prachtige Poolse, Russische, Joegoslavische, Hongaarse ook literatuur. Natuurlijk is dat al een selectie, dus je weet dat je heel vaak met goede boeken geconfronteerd wordt. En dan denk je wel eens, ja, dat niveau zal ik nooit aankunnen. Maar als je dat te vaak denkt, dan zet je geen woord meer op papier. En hoewel iedere schrijver, vermoed ik, wel zo eens durft te denken, mag dat niet jouw schrijflust wegnemen. En dat gebeurt ook niet, nee.
Schrijflust, zegt u, is het iets waar u zonder kan?
Dat is heel vreemd. Als u mij die vraag 20 jaar geleden had gesteld, natuurlijk. Nu niet meer. Als ik voor mijn computer zit en ik kan die zinnen tevoorschijn toveren. Natuurlijk gebeurt dat niet zomaar, dat kost veel moeite soms. Maar dan ben ik altijd na anderhalf uur of twee uur blij dat er iets uitgekomen is en dat ik een bladzijde verder ben en dat ik misschien een paar mooie vondsten heb gehad of een paar mooie woorden heb gevonden of een zin in elkaar heb kunnen knutselen die veel zegt. En dat is een kleine stille vreugde, maar waar ik niet zonder kan. Het boeiende van schrijven is natuurlijk dat je, en het moeilijke tegelijk is, dat die allerindividueelste expressie ook iets moet kunnen betekenen voor vreemde lezers. Als ik over mijn vader schrijf, moet jij de indruk hebben dat het over jouw vader gaat. En dat vind ik een hele mooie uitdaging.
Ja, en dat doet u op steeds verschillende manieren. Ik heb niet alles gelezen, maar je ziet wel dat het begon met verhalen, waarin u teruggrijpt op uw eigen familiegeschiedenis. Het boek wat al even genoemd is met gebalde vuisten, doet dat op weer een heel andere manier, want je hebt nog maar net het eerste hoofdstukje gelezen over die snelheidspoging in 1899, geloof ik. En dan onderbreekt de schrijver het door te zeggen van een familietafereeltje waarin een van zijn kinderen zich beklaagt dat hij het niet goed historisch beschrijft. Want die weet veel meer van wat er toen in Vilvoorde, want daar speelt het zich af aan de hand was. Waardoor je al helemaal weet, hé, wat is er nu weer aan de hand? Op een heel andere manier, met diezelfde basis, hè, dezelfde autobiografie. En toen vroeg me af, als u gaat zitten achter die computer, weet u dan al welke vorm of wat u wil gaan schrijven? Hoe gaat dat bij u in zijn werk?
Ja, ik weet dat er twee soorten schrijvers zijn. Ieder aan het einde van dat gamma. Je hebt mensen die jarenlang research doen, die een synopsis van weet ik veel hoeveel bladzijden schrijven, die van ieder personage, van iedere verhaallijn een uitgebreide samenvatting maken. En je hebt een andere, aan de andere kant, die helemaal met niets beginnen. Ik herinner mij Pieter Aspe, de Vlaamse thrillerschrijver, die mij gezegd heeft, en dat is voor een thrillerschrijver ongelooflijk, die zei, ik begin te schrijven en ik weet niet wat er op de volgende bladzijde zal gebeuren. En die schrijft dan een spannend boek waarin alle verhaallijnen en onderdelen op den duur moeten samenkomen, want daar kunnen natuurlijk geen tegenstrijdigheden in gebeuren. Ik ben iemand daartussen. Ik zit over een idee na te denken en dat uit te knobbelen. Maar dat gebeurt allemaal in mijn hersenpan. Ik schrijf een paar dingen uit, maar ik vind het heerlijk. Dat is een van de grote vreugdes voor mijn schrijven. Van bezig te zijn en te zien hoe een verhaal, los en onafhankelijk van wat je misschien oorspronkelijk hebt bedoeld, een hele andere weg inslaat.
Want dat gebeurt ook.
Dat gebeurt ook. En hoe herinneringen en dingen die ineens te binnen vallen, allemaal hun weg zoeken in dat zich ontwikkelende verhaal. Het kan zijn dat het bij de tweede of de zesde versie er weer uitgeschopt wordt, maar die meanderende opbouw van een verhaal waarin alles mogelijk is en niets uitgesloten, dat ligt mij veel meer dan dat ik een synopsis zou maken, waarin ik mij dan zou opgesloten voelen en als in een soort van straight jacket zou worden vastgebonden.
Ja, hoe heet dat ook alweer?
Een dwangbuis, nu weet ik het.
Ja, dwangbuis. Ja, ik zat ook even te zoeken. Ja, nee. En u zei ook tweede versie, zesde versie. Met de eerste is het niet gedaan. Is het veel schrijven, veel schrappen, veel veranderen bij u?
Ik ben blij dat de computer is uitgevonden. Omdat je daar onbewust, en je voelt het niet als een herschrijven aan, maar voortdurend nieuwe woorden of nieuwe zinnen kunt bijvoegen. Ik heb mijn eerste boek nog en ook mijn tweede met een pen geschreven. En als ik dan de kladversies daarvan bekijk, dan is dat meer, staan daar meer geschrapte zinnen en woorden in dan wat anders. En daar bewijs je inderdaad, of daar zie ik dan hoeveel ik moet veranderen en aanpassen, ja.
Maar dat voelt niet als bedoel, dat gaat logisch, dat voelt natuurlijk, zo'n verandering.
Ja, omdat je op zoek bent naar, wat er dan ook mogen zijn, de ideale zin. En een ideale zin bestaat uit een aantal woorden die op een ideale manier samengevoegd zijn. En dat kan bij de eerste versie iets heel anders zijn dan bij de zesde versie. Dezelfde woorden, dezelfde zin, maar een hele andere.
Ja. En al die zinnen moeten ideaal zijn?
Nou, dat is een groot woord, maar ik heb wel, als ik zelf boeken lees, een hekel aan zinnen, dialogen ook vaak, of beschrijvingen ook vaak, die tot in den treuren iets uitleggen waarvan ik dan vind, god, dat had hij hier beknopter kunnen zeggen, of dat was hier niet nodig geweest. Dat is een persoonlijke voorkeur. Ik hou bijvoorbeeld niet zoveel van een barokke stijl. Ik had ook niet van bijvoorbeeld uitgebreide portretteringen, zowel fysiek als mentaal, psychologisch van personages. Ik vind dat uit het verhaal moet kunnen spreken, dat ja. Ik er wat verbeelding over kan laten aan beschrijven. Ja. Maar anderen die putten zich bladzijde na bladzijde uit in hoe iemand eruit ziet of zich gedraagt of gekleed gaat. Ja. En ja, mij ligt dat niet.
Heel duidelijk is dat bijvoorbeeld wel in Het Belang van Edward Lindeman, waarin we een beetje stijve wiskundeleraar volgen die in de vakantie, los van zijn vrouw, die met een groep kinderen, ook onderwijzeres, naar Griekenland vertrekt. En hij gaat naar het Engelse platteland. En door inderdaad wat hij zegt, zijn overdenkingen, krijg je een beeld van die man zonder dat de schrijver nou dwingend beschrijft. Hij ziet er zo uit, hij gedraagt zich zo. Dat is helemaal, zegt u, zoals u het bedoelt.
Dat klopt, ja. En ik heb inderdaad het verhaal wellicht iets te subtiel gemaakt in die zin dat de bedoeling van het boek in de eerste plaats geweest is om een man te tonen, zoals u zegt, die vanuit zijn reflecties, maar ook zijn daden, uit die mist opdoemt. En wat doemt dan op, dat is een man die, en dat heeft dan weer met mijn andere boeken te maken, dat is een man die zijn eigen opinies en zijn eigen wensen en verlangens in de steek laat en verruilt voor wat anderen hem vragen te doen. Om het nu heel brutaal te zeggen, het heeft er niets mee te maken uiteindelijk misschien, maar het is een beetje de gedachtegang van ook iemand die zich laat meeslepen in een oorlog om oorlogsmisdaden te begaan. Want ergens moet dat beginnen. Als je niet altijd als individu op je stuk staat en zegt, ik wil het zo, en als iemand mij probeert met een kluitje in het riet te sturen en mijn geweten probeert te bepotelen en daar iets mee probeert aan te vangen, dan moet je oppassen. En heel veel te veel mensen gaan, zeker in extreme omstandigheden, hun geweten niet meer volgen en gaan ze ja, het bevel van anderen volgen. En in Het Belang van Edward Lindeman, op een onschuldige manier, zien we zo'n man die door 3 oude, lieve, vriendelijke dames wordt ingepakt, maar uiteindelijk dingen gaat doen die eigenlijk heel gemeen en ploertig zijn.
Ja.
Het leidt nergens toe als je verwacht dat het boek tot echt specifieke daden leidt.
Horror en bloed en
ja,
zo.
Nee, het leidt alleen ertoe dat de man in zijn hart en in zijn ziel verandert. En dat is alles. Dat het op het Engelse platteland plaatsvindt. Ja, ten eerste ben ik zelf anglofiel. Ik heb tientallen reizen naar Engeland gemaakt. Dus die beschrijving van het platteland met zijn idyllische atmosfeer, ook van zo'n pensionnetje, ken ik helemaal. Maar zoals Agatha Christie al 60, 70 jaar geleden heeft duidelijk gemaakt, het is precies in zo'n cottage met een wingerd aan de buitenkant van de deur, dat vreedaardigste moorden plaatsvinden. En die sfeer van suspense en van contrast eigenlijk tussen schoonheid en onschuld aan de ene kant en toch die donkerte en die mogelijke aanzet tot iets kwaads, ja, heb ik willen benadrukken. Ja.
En dat zit eigenlijk dus ook weer in het verhaal van het radioboek In Erfenis.
Ja, dat klopt, ja. Eigenlijk ben ik met een hele monomaan thema bezig. Maar ik denk dat ieder schrijver daarmee bezig is, ja.
Door wie voelt u zich geïnspireerd, zou dat al mogen zijn? Welke schrijvers of stijlen?
De enige aan wie ik durf te denken is een Engelse schrijver. En dat is Evelyn Waugh. Ik heb al zijn boeken gelezen.
Brideshead Revisited, hè, wat ook verfilmd is, ja. Dus dat kennen mensen misschien daarvan.
Precies, ja. Brideshead Revisited, maar ook van zijn vroege werk, zijn satirische werk. Een man ook die in een paar woorden kon zeggen wat anderen misschien in een paar bladzijden moeten zeggen. Maar ook een man die, net zoals Oscar Wilde, hoewel je ze alle twee niet kunt vergelijken, met kernachtige zinnen een bepaalde idee kan naar voren schuiven. Een soort van, hoe noemen ze dat weer in het Nederlands? Gezegde heeft waarbij een waarheid of een halve waarheid in het gezicht van de lezer wordt geslingerd en waar hij even bij moet stilstaan en over nadenken. En dat is ook mijn stijl, want heel veel recensenten hebben terecht, daar ga ik weer, geef ze weer eens gelijk, hebben daar terecht op gewezen dat ik dat ook probeer te doen. Ja. Probeer te doen, dat komt bij mij automatisch,
ja,
hoor.
Dat zit in.
Ja.
Bedankt voor dit gesprek.
Hartelijk dank dat ik voor de Nederlandse Wereldomroep heb al die dingen mogen zeggen.